enige verwachting staan de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 47 en daarvan de eerste vier versen. Psalm 47, de eerste vier versen.
Thank you.
lezing voor deze hemelvaartsdagavond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel in het evangelie van Lucas, daarvan het 24ste hoofdstuk. Doch vooraf de 12 artikelen van het ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, en van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Lucas 24 en daarvan vanaf vers 30. En het geschiedde als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend en zij kenden hem en hij kwam weg uit hun gezicht. En zij zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg, en als hij ons de schriften opende. En zij opstaande tezelfde uren keerden weder naar Jeruzalem en vonden de 11 samen vergaderd die met hen waren. En welke zeiden, de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken des broods. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen, vrede zij jullieden. En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde meende dat zij een geest zagen. En hij zeide tot hen, wat zijt gij ontroerd en waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten, ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf, tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zeide, toonde hij hun handen en voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen, hebt gij hier iets om te eten? En zij gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zeide tot hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was. Namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand opdat zij de schriften verstonden. En hij zeide, alzo is er geschreven en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen en in zijn naam gepredikt de bekering en vergeving der zonde onder alle volken beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuige van deze dingen en zie, ik zend de belofte mijns vaders op u, maar blijft gij in de stad Jeruzalem totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En hij leidde hen buiten aan tot aan Bethanië en zijn handen opheffende zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in den hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren alle tijd in de tempel lovende en dankende God. Amen. Laten we dus hier een aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons weer bij elkaar gebracht onder uw eeuwig blijvend getuigenis op deze hemelvaartsdag. O Heere, laat het niet alleen een gedenkdag zijn, maar ook een belevenisdag. een geloofsdag. Ja, dat we in dat allerheiligst geloof gesteld mochten worden om het nut van de hemelvaart te overdenken, maar ook dat we eruit bediend mochten worden. Want als het met het geloof niet gemengd is, dan doet het ons geen nut. Dan doet het ons veel eer schade. O Heere, mochten we het eens bedenken. Gij kunt alleen uw zaligheid schenken door het geloven. Maar gij komt ook het geloof te schenken. Als een gave Gods. Heere, mochten we er eens recht om verlegen gemaakt worden. Van nature rijden we over deze wereld zonder God en zonder hoop. Maar gij, o Heere Jezus Christus, gij hebt met uw voeten op deze wereld gestaan, letterlijk. En gij hebt 3 jaren daarop gewandeld, op deze vervloekte aarde, die om onzentwil vervloekt is. Maar gij hebt u vrijwillig borg gesteld om uw kerk te vrijwaren van de eeuwige straf, om uw kerk te verlossen van het verderf, maar ten eerste om de wet te vervullen, die geschonden wet, die door ons geschonden was, hoewel de wet onschendbaar is, kan niet geschonden worden, al het uwe kan niet geschonden worden. O Heere, maar wij hebben deze wereld verdorven. Wij hebben onze eigen zaligheid verdorven. Het is alles verdorven, Heere. Wij en onze kinderen hebben het verdorven. Maar gij hebt alles vervuld. Gij hebt alles goed gedaan en goed gemaakt voor degene die geloven. Heere, mocht ook deze avond uw woord kracht doen. En mocht het uit die hemelvaart van Christus komen, dat heilsfeit wat we van nature niet verstaan, maar dat er plaats gemaakt mag worden, dat we onze harten niet meer hebben in deze wereld, maar in de hemelen, waar gij zijt, o Heer Jezus, het is hier alles beneden de maat. Maar wat gij gevrocht hebt, dat zal juichen tot uw eer. O Heere, mocht gij ons geven een ware hemelvaart, een ware geloofshemelvaart, want uw volk is met Christus ten hemel gevaren. Ze zijn reeds met Christus in den hemel door het geloven. O Heere, dat we het mochten verstaan en ondervinden, dat er hier op deze wereld geen blijvende stad is, maar dat we zoeken de toekomende, dat we niet in onze ellende zouden blijven steken, want daarin gaan er 100.000 verloren, maar dat we van die ellende, ja in onze ellende verlost zouden worden, door die waarachtige bediening van Christus. Want hij is ook middelaar van toepassing. Heere, passen toe uw heil. Waar er geen toepassen meer gevonden wordt aan onze kant. Geen werk meer gevonden. Geen gerechtigheid. Is alles verdorven, verdoemelijk. Maar als gij een woord spreekt met kracht, dan is een ziel behouden in Christus. O Heere, doe het nog. Om Jezus wil. In de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. Geliefden, op deze hemelvaartsdag wensen we in afhankelijkheid des Heren het woord Gods te prediken uit het u voorgelezen schriftgedeelte Lucas 24 en daarvan de versen 47 tot 53 dat wij nogmaals met u lezen. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuige van deze dingen, en zie, ik zend de belofte mijns vaders op u, maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit een hoogte. En hij leidde hen buiten tot aan Betanië, En zijn handen opheffende zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in den hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. Gemeente, op Hemelsvaartdag gedenken wij de hemelvaart van Christus. Maar de hemelvaart van Christus is niet louter een gedenksfeit, maar een heilsfeit. En van eeuwig belang voor onze ziel en zaligheid. We kunnen van alles gedenken, maar wat nut geeft het ons? Waartoe strekt het? Waarom gedenken we het? De hemelvaart is de ware gelovige tot nut. De catechismus zegt het zo mooi. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Kijk, daar heb je nou de kern, daar heb je nou waar het om gaat. Nou, Gods kinderen ontvangen troost en sterkte uit de hemelvaart van Christus. En dat is niet alleen een gedenken, maar ze worden eruit bediend. En dat is een blijvende en doorgaande bediening. Met de hemelvaart is de bediening van Christus niet ten einde gekomen, nee. Want voor de troon des Vaders blijft Christus onze voorspraak, onze voorbidder. En met zijn voorbeden behartigt hij al onze zaken in tijdelijk opzicht en ons geestelijk welzijn. De voorbidding van Christus is tot zaligheid van Gods kinderen. Want Christus bidt eisende. En zijn voorbidding wordt altijd verhoord. Gods kinderen ontvangen troost uit de hemelvaart van Christus. Omdat wij ons vlees in de hemel als een zeker pand hebben. Omdat Christus in ons vlees ten hemel gevaren is en zit aan de rechterhand des Vaders. En daar zit hij als hoofd van zijn geestelijk lichaam, van zijn kerk, om de zijne tot zich te nemen. En ten derde, dat hij de beloofde tweede trooster als tegenpand zendt, en dat is de Heilige Geest. De Heilige Geest, de tweede trooster. Christus is de eerste trooster. De tweede trooster kon niet komen voordat de eerste trooster was heen gegaan. De Heilige Geest is het tegenpand die ons in alle waarheid leidt en in ons komt wonen als we wedergeboren zijn tot een levende hoop. Onze leidsman is die ons beweegt te zoeken de dingen die boven zijn en die met onze geest getuigt dat we kinderen God zijn. Dan gaat de Heilige Geest bevestigen wat Christus ooit tot je ziel gesproken heeft. Dat is nu het nut van de hemelvaart van Christus. Hè? Want als hij niet ten hemel gevaren was, kon de tweede trooster niet komen. En daarom zei Christus tot zijn discipelen: het is uw nut dat ik heen ga, want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen, maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En daarop moesten de discipelen wachten, totdat de Heilige Geest zou worden uitgestort. En het heilsfeit dat wij op Pinksterdag gedenken, maar nu willen we stilstaan bij het heilsfeit van de hemelvaart. En wat dat voor Gods volk betekent. Toen Christus is opgestaan uit de doden, was zijn borg- en middelaarswerk volbracht. Hij heeft het uitgeroepen aan het kruis: het is volbracht. De opstanding van Christus uit de doden is het bewijs dat hij de dood overwonnen heeft en dat hij zijn verworven gerechtigheid als middelaar van toepassing ons kan deelachtig maken. Daartoe moest hij opstaan. Hij kon in de dood niet blijven. En om aan zijn middelaarsverdiensten een eeuwige wedij te geven. Wij worden door de opstandingskracht van Christus wedergeboren. Dat is een bovennatuurlijke kracht. Het is niet door mensenhanden geschied, niet door de wil des mans, Want als je wedergeboren bent, dan ben je van boven geboren, uit God geboren. Ja. Maar ook gerechtvaardigd en geheiligd. En dat leert de catechismus in vraag en antwoord 45, dat de opstanding van Christus een zeker pand is van onze zalige opstanding. Van onze zalige opstanding uit de doden. Als Christus zal wederkomen op de wolken des hemels. En dat is de laatste trap van zijn verhoging. Hemelvaart was niet de laatste trap van zijn verhoging. Nee. Dat is zijn wederkomst. Maar zien we er een uitgeliefde? Hè? Heb je de Heer Jezus nou wel eens nagestaard, net als die discipelen? Door het geloof. Niet visueel, door het geloof. En heb je hem ook met verlangen weer terug zien komen? Hè? Dat de Heer zal wederkomen op de wolken des hemels. Hè? Want dan zal er een totale verlossing plaatsvinden voor de ganse kerk. De Heer zegt, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wonen zal. En dat uitzien naar de wederkomst, gemeente, dat is een waarachtige vrucht. Dat is een waarachtige vrucht uit de hemelvaart van Christus. Ja. Dat is een waarachtige vrucht uit Christus, die ten hemel gevaren is. En zoals hij ten hemel is opgevaren, zo zal hij ook wederkomen op de wolken des hemels. En daar zien Gods kinderen naar uit. En dat roepen zij ook als antwoord op de toezegging van Christus. Wat zegt Christus? Zie, kom haastiglijk. En dan roept de kerk, ja kom Heer Jezus, kom haastiglijk. Ja. En de Heer, hij leidde hem buiten tot aan Bethanië. En dat was een plaats in de hof van Gethsemane op de Olijfberg. En de discipelen die verkeerden op de Olijfberg waar de Heer Jezus hen vergaderd had. Want dat was de plaats waarvan hij zou ten hemel varen. En op die plaats geeft hij zijn discipelen de laatste instructies. U moet het niet zo opvatten als een reglement. Hè? Met een vrije wilsopvolging. Nee. Die instructies die Christus geeft aan zijn discipelen. Die geeft hij hen als middelaar van toepassing. Hij legt die instructies in de hart. En die instructies die hadden betrekking op hun roeping. Roeping als apostel. Roeping als zendingsarbeider. Roeping om het woord, om het evangelie, al de volken te prediken. De discipelen die krijgen te verstaan dat zij alle zending moeten gaan bedrijven. Al de apostelen hadden een zendingsroeping ontvangen. En dat geldt nog, voor alle geroepen leraars. Elke leraar is geroepen om zending te bedrijven. Anders ben je niet geroepen. Preken is zending bedrijven. Niet alleen in de gevestigde kerk, ook daarbuiten. En wist u dat voor het gemeenteleven en de prediking in het midden der gemeente ouderlingen geroepen zijn om die roeping te vervullen? Lees het woord maar. Leraars die zijn geroepen om van stad tot stad te prediken. Overal, al den volk. Ouderlingen om de gemeente te regeren. Om te preken, je hebt lerend ouderlingen. Een ouderling moet kunnen preken, tenminste. Hij moet bekwaam zijn om anderen te leren. Lees het woord maar. Het ambt van lerend ouderling wordt lang niet in alle kerken erkend en onderhouden. Maar het is zuiver bijbels dat ouderlingen een leerambt hebben. En niet alleen pastoraal bezig moeten zijn. Leraars zijn geroepen om het woord te preken, maar ook om zending te bedrijven. Hè? In hun eigen plaats en daarbuiten. En in de Bijbel lezen we dat zelfs de diakenen die roeping hebben. De diakenen, mannen vol des Heilige Geestes. Denk er maar. Een diaken die hangt er niet wat bij. Maar ik wil hier nog even bij stilstaan, hè, want we hebben nu de kerkdienaren. De kerkdienaren. Die een kerkelijke denominatie dienen. En niet meer dan dat. Staarmoevende tijd. Maar dat is sectarisme, want een dominee is een dominee van heel het dorp. Van heel de stad. Niet alleen dominee voor kerkmensen, maar ook dominee voor de overige burgers van het hele dorp. Ik had eens een boekje gelezen. Een boekje. Dominee Hakkerman. Dominee Hakkerman uit Wickendam. Ja, ik ben het niet met zijn leer eens, want hij leert ook een soort stappenplan, hè, tussen de wedergeboorte en rechtvaardigmaking. Maar ik heb wel respect voor hem, voor zijn ambt als dominee. Want dominee Hakkerman, die deed huisbezoek deur en deur. Ja. Nou, dat zijn we ook helemaal kwijt. Helemaal kwijt, mensen. Helemaal kwijt. Dominee Hakkerman, die ging bij de goddeloze slager naar binnen. En bij de atheïstische kruidenier ging hij naar binnen. Hij sloeg geen deur over. En zo moet het zijn. Een burgemeester is burgervader van alle inwoners van het dorp. Dat is ook een dominee. Is een dominee van alle inwoners van het dorp. Dat is weg. Dat is weg. Het is totaal zoek in onze dagen. De kerken zijn versectariseerd en daarom zijn er zoveel afscheidingen. Omdat iedereen het zijne zoekt en niet hetgeen van Christus is. Heb je wel eens gehoord dat een burgemeester zegt van nou ja, je woont wel hier in het dorp, maar ik wil met jou niks te maken hebben. Heb je dat wel eens gehoord? Nou, de dominees die zeggen het. Je bent geen lid van onze kerk. Of je hoort niet tot onze wijk. Of je hoort niet tot onze kerk. Prachtig. Dat is huurlingentaal. Dat zegt de Heer Jezus. Dat zijn huurlingen. Als je als dominee bevestigd wordt in een dorp, dan zijn alle schapen van het dorpje schapen. Of ze nou in de kerk komen of niet. Er even voor te zorgen dat ze door die deur de schapen gaan. Dat is je roeping. Een zendingsroeping is niet beperkt tot een bepaalde groep mensen. Nee, het woord moet gepredikt worden tot een heel land. Tot alle inwoners van het land. Tot alle landen en volk. Zo luidt de roeping. Ga dan henen, onderwijst al de volk. Predik het evangelie aan alle creaturen. Niet alleen aan oud-gereformeerden. Niet alleen aan oud-hervormden. Maar ook aan onkerkelijke, onbekeerde, heidenen, kannibalen, Samaritanen, proselieten, joden, barbaren. Noem maar op. Al de volk. Nou, wat dat betreft heeft een man als Whitfield zijn roeping verstaan. Want hij zegt, mijn akker is de wereld. En dat heeft hij letterlijk vervuld. Letterlijk vervuld. Whitfield is gegaan in de voetsporen der apostelen. Want de apostelen die werden niet beroepen. Lees je dat? Lees je dat, dat er een apostel in Jeruzalem beroepen werd? He? Nee, ze hadden geen vaste standplaats. Ze moesten overal, ze moesten uitgaan. Ga dan heen. Er worden nog wel sommige zendelingen uitgezonden in onze dagen, maar Christus betrekt die zendingsroeping niet op enkele discipelen, maar op alle discipelen. Maar het Bijbelse zendingsbesef is weg. De kerken houden hun stand op door enkele zendelingen uit te zenden per denominatie of in het geheel niet één. Kom ook voor. En dan laten ze de hoe noem je dat? Die zending in Geldermalsen. En Buma-zending. En Buma-zending, ja. He? Hele vrome beweging. Ik heb er ooit eens gestaan. Met zo'n steentje met boeken. En onder het bidden kwamen ze de stemcollect ophalen. Ik zeg, wil je maken dat je wegkomt? Brutale hark. En onder het preken kwam er een werelds gezinnetje binnen. Want die dachten dat het markt was. Marktdag. Zeg, kom, kom. Kom binnen. Heel schuchter, want ja, toen kregen ze de schrik van de leven. Dan zagen ze allemaal van die zwarte spoken op de stoelen zitten. Ik zeg, maar dit is voor jullie, je moet vooraan gaan zitten, daar bij die dominee, daar op het podium. Ja, dat durfden ze natuurlijk niet, dus ze gingen maar gauw weer weg. Toen heb ik buiten nog even met die mensen staan praten. Maar zie je nou mensen, dat is de poppenkast van vandaag. Huh? En Bumadag, hè? Ja. Een hoop mensen bij elkaar, dan staat Theo de Jong te brullen. Hè, dat ze weer zoveel miljoen of zoveel honderdduizenden hebben opgehaald. Nou, je zal door de grond zakken. Ik zeg, waarom zenden jullie geen zendeling uit? Wat is dit voor poppenkast? Een beetje een Rabobank spelen voor de Schotse kerk. Daar ben ik absoluut op tegen. Absoluut op tegen. Dat heb Christus niet zijn apostelen gezegd. Gaan we een Rabobank oprichten om de Mbuma te steunen? Wat is dat voor poppenkast? De Heer heeft zijn discipelen geroepen en ook uitgezonden. Ga dan heen. Ja. Geen timmerlieden, geen kippenfokkers, geen landbouwers. Dat doen ze in onze dagen. Dan kun je een kip sponsoren bij Stichting Stefanos. Kun je een kip sponsoren. Dan zei een dominee. Hij zegt, je moet in Afrika mooie kaas gaan maken. Ik zeg, nou, ik zeg, voordat ik die kaas in mijn hand heb, dan kruipen de wormen er al uit. Ik zeg, man, ik zeg, wat zit je toch te bazelen met je kaas maken? Ik moet het woord preken daar. En als je me zo niet uit wil zenden, dan zend je me maar niet uit. Ja, die Aleman, ik heb wat meer verteld, hè. Hij juicht me voor die troon, die is later leeft tot bekering gekomen. Hij zegt, maar jongen, hij zegt, zij zoals ze. Hij zegt, wij hadden van de GZB alles goed georganiseerd, hè. Zendingshuis, prachtig. Scholen, prachtig. Kerken. Hij zegt, maar die Zuid-Koreaanse zendelingen, die hadden alleen de Bijbel onder hun arm. En al die schaapherders daar in die omtrek, dan gingen ze onder een boom staan, op een steen, en die predikten te woord tegen al die nomaden. Hij zegt, en daar werden de mensen bekeerd, en bij ons gebeurde er niks. Ik heb dat nooit vergeten. Als de Heer me roept om een zendingsreisje te maken, dan kan ik nooit geen schedule maken. Nooit. Ik kan er geen agenda op nahouden. Het loopt toch altijd anders. Het loopt toch altijd anders. Dat zingen we toch en dat bidden we toch. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En tegenwoordig hebben ze de hele organisatie is geregeld en er gaat geen minuut anders. Nou, ik zei ervoor bedanken. Zo wil ik niet uit. Want daartoe heeft Christus me niet geroepen. Nee, ik ben geen kerkdienaar. Zendelingen zijn geroepen om het woord te preken. En als er heidenen tot bekering komen door de prediking van het evangelie, dan moeten ook de sacramenten worden bediend. Dan moet er ook gedoopt worden en dan moeten ook de kinderen van die bekeerde heidenen gedoopt worden. Want een zendingssituatie moet overgaan naar een verbondssituatie. Ja. Naar een gemeente van Christus. En dan geldt er een Bijbelse orde, wat de Heer Jezus hier zegt. Een Bijbelse orde van zendingbedrijven. Hè? Zending moet niet ver af beginnen. Nee, dichtbij. Eerst in Jeruzalem. Hè? Eerst in Jeruzalem. In de gevestigde kerk. En in de nabije omgeving, dan de Samaria, dat is de vrijzinnige kerk, mag je ook niet overslaan. De evangelische, gaat er maar staan. Of verspreid lectuur onder die mensen. Ja, dan zeggen, ja, ze nemen dat toch niet aan. Nou, het ziet niet op het effect, ziet op het bevel van Christus. Zal ik je zo zeggen, al wat Christus zegt, je moet naar de maan gaan, nou, dan gaan we naar de maan. Bij wijze van spreken. Het ziet, kijk, altijd zitten die domme hersens ertussen. Mens wil het altijd beter weten dan God. De Heer zegt, eerst in Jeruzalem, dan te Samaria en dan tot aan het uiterste eruit. Dat is een orde. Ja. Dat is de zending der heidenen. Het uiterste der aarde ziet op de zending der heidenen. En weet u waarom het allemaal zo verdeeld ligt, geliefde? Omdat men, ja, ieder wil zijn eigen kerk in stand houden. Nou, dat is over verloren strijd. Hè? Verloren strijd. Ik heb eens een dominee horen zeggen. Er werd eens ergens in, op Noord werd er een gemeente gesticht. Toen zegt hij tegen een boer. Hij zegt, nou moet jij je schouders eronder zetten. Ik zeg, hardop, nou gaat het verkeerd. Ik zeg, nou kun je gelijk ontsluiten. Ik zeg, want nou gaat het verkeerd. Als mensen de schouders eronder moeten zetten op bevel van een dominee, dan kun je gelijk je tempel sluiten. Want dat is niet uit God geboren, dat is geen geloofstaal. Dat is taal van het werkverbond. Hè? Waarom is het allemaal zo verdeeld? Omdat men eigen kerk in stand wil houden en omdat er geen Bijbels besef is omtrent de uitbreiding van de kerk van Christus. Ik heb wel eens meer gezegd, er is geen kerk meer die belang heeft in de bekering van zondaren. Echt niet waar, hoor. En als ik het verkeerd heb, moet je me maar een briefje schrijven. Dat wil ik wel eens weten. Spurgeon, die zond zijn ouderlingen uit naar elke preek of de God mensen had bekeerd. Nou, dat is helemaal weg. Dat is helemaal weg. Dat was geen activisme. Nee, die man die geloofde God. Die geloofde God. Die geloofde wat hij predikte. Net zoals Simon Petrus tegen die kreupele man aan de schone poort. Greep hij zijn hand. Hij zegt, sta op en wandel. Hij geloofde wat hij zei. In de naam van de Heer Jezus Christus. Niet zijn eigen naam. Maar ik ben bevreesd, gemeente, dat vele kerken en vele gemeenten deel uitmaken van de Dode Zee. Er is geen vis in te vangen. Waarom? Predikant is een job geworden. Ja, en de kerk is je werkgever. Prachtig. Kun je salaris ontvangen. Kun je de belasting aftrekken als je een kiezler trekt. Mooi. Nou, ik ben er niet jaloers op. Nou. Want het is van God niet. Nou. En in zulke dode zeekerkengemeenten, daar kun je alleen de kerkdienaren vinden. Hè? Want die hebben een baan, maar geen roeping. Whitfield had geen gemeente, geen traktement. De wereld was zijn akker en zijn bediening was niet kerkelijk gebonden. Hij versterkte de ware broeders buiten de legerplaats. Dat is ook een deel van de roeping. Dan zegt de Heer Jezus tot Simon Petrus. Als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterk u, broeders. Dat is weg. Voor Whitfield heb ik het meeste respect van alle predikanten. Ja. Hij is een apostolische gang, heeft die man gemaakt. Waar zie ik nou Christus in? Heb Christus in één plaats gebleven? Bleef Christus in Jeruzalem? Nee, hij doorreisde het ganse land. Ja, maar dat behoort niet tot mijn parochie. Dat heb ik ermee te maken. De wereld is mijn akker. Ja. Zijn bediening van Whitfield was niet kerkelijk gebonden. Hij versterkte de ware broeders buiten de legerplaats. En hij doopte zonder ouderlingen. Hoor je het? Omdat hij een dienstknecht van Christus was. Net als Filippus. Er was ook geen ouderling bij toen hij de Mormon doopte. Tegenwoordig zeggen ze, ja, maar het moet allemaal wel ordelijk, hoor. Ja, dat is de wanorde van de kerk. Dat is de wanorde van de kerk. Want er is geen geloof meer bij mensen. Dan is alles wanordelijk. Maar Whitfield was geen kerkdienaar, maar een dienstknecht van Christus. En die doopte zielen als die tot bekering gekomen waren. En hun kinderen. Maar als je nu je kinderen wilt laten dopen of je kleinkinderen, dan eisen ze dat je lid bent van hun kerk. Maar zo rekende Whitfield niet. Hij bediende de kerk van Christus met de sacramenten dikwijls op het open veld. Er werd niet gevraagd of je lid van een bepaalde kerk was, maar wel of je een levend lidmaat was van die één heilige algemene christelijke kerk. Daar vroeg hij wel naar.
Dat moest je kunnen vertellen. Tegenwoordig, als je kerkelijk bent, dan is alles in orde. Dan kun je kinderen dopen, dan kun je zelfs als je ten huwelijk, moet je allemaal lid van de kerk zijn. Het wordt gewoon bespottelijk. Het wordt gewoon bespottelijk. Gods volk buiten de legerplaats wordt eruit getrapt. En onbekeerde honden, die worden, kun je kinderen dopen, kun je aan het avondmaal. Zie je het nou? Het is een bediening van de dode zee geworden. Wat dat betreft zijn er geen dienstknechten van Christus meer te vinden, want alle dominees in onze dagen zijn met hun eigen kerk getrouwd, maar of je lid bent van de levende kerk, dat interesseert niemand meer. Meer wat? Gods volk buiten de lege plaats wordt door geen enkele dominee bediend in onze dagen. Maar God is geen ledig toeschouwer. De rijke man trok zich het lot van de arme Lazarus niet aan. En daar heb je de kerk van. Dat is nou de kerk van vandaag. Dat is geen gelijkenis. Christus heeft laten optekenen. Dat hij toen tegen de fariseeërs preekte. Dat is nog hoogst actueel. Dat heerst in de kerk. Men gelooft het woord niet meer. Het is alles verleden tijd. Nee, het is tegenwoordig. Gods woord staat in de tegenwoordige tijd. De kerken hebben het goed met zichzelf getroffen, maar Gods volk is er niet meer van in tel. Het is voorzegd. Het is de weg van Christus. Maar als we daarop zien, gemeente, dan zijn er bitter weinig kinderen Gods meer te vinden. Want voor Gods ware volk is in de kerkelijke herberg geen plaats. Ja, als je je mond houdt en als je een beetje ja loopt te knikken, als je gezapig overal mee meedoet. Maar zodra je van Christus gaat getuigen en tegen de heersende dwalingen gaat getuigen, dan krijg je enkele reis de kerk uit. Ja, maar zo de meester, zo zijn knechten. Zo de meester, zo zijn knechten. Een dienstknecht is niet meerder. Maar wiens dienstknecht ben je nou? Ben je nou een dienstknecht van de kerk? Als je een dienstknecht bent van de kerk, ben je geen dienstknecht van Christus. U zegt, maar ga toch niet zonder de kerk? Nou, de Heer Jezus, die moest veel verworpen worden door de ouderlingen en de schriftgeleerden. Dat is nog niet veranderd, hoor. Dat is nog niet veranderd. Als een kerk pretendeert dat ze hun huis op orde hebben, dan geloof ik er niks van. Want het is ene grote puinhoop, Ikabod. Ikabod. Gods ware knechten hebben echter een roeping te vervullen. Buiten de legerplaats, hoor. Buiten de legerplaats. Om uit te gaan in de heggen en steggen der wereld, om ze te dwingen om in te gaan. Maar de kinderen des lichts, die het te druk hebben met van alles en nog wat, en zich geen tijd gunnen om werkelijk kerk te houden en avondmaal te vieren, die worden bediend op hun dode wenken. Kinderen des lichts. De Heer des huizes die zegt, gaat uit in de heggen en de steggen. Het wordt niet gedaan. Het wordt niet gedaan. Ze blijven die dode zee bedienen. Ze blijven die dobbers en die hengels en dat tuig maar uitgooien in het water van die dode zee. Maar de lammen, de kreupelen en de verminkten, die worden als oud vuil genegeerd. Zoals de rijke man de arme Lazarus negeerde. En gemeente, we staan op de drempel van een rechtvaardig oordeel Gods, dat Christus de kandelaar is bezig te verplaatsen naar het heidendom, naar de heggen en stegen der wereld, want zijn huis moet vol worden. Daar ziet het op, hoor. Dacht je dat God ziet op een of andere mooie kerknaam? Dacht je dat? Heb je ook wel een woord voor, hoor? Je hebt de naam dat geleefd en je zei het morsdood. Dat is de kerk van vandaag. Ga je erboven staan? Nee, ik heb het woord te preken. Zijn huis moet vol worden. Maar het huidige westerse christendom, inclusief het reformdom, Die hebben net als de Joden van weleer de zaligmaker verworpen. Want kijk maar niet laag neer op die Joden die de zaligmaker verworpen hebben. Want hij is ook tot ons gekomen. We hebben hem niet aangenomen. We hebben hem verworpen. We hebben bolwerken gebouwd. Christelijke bolwerken, reformatorische bolwerken. En God is eruit. Wat heb je daar nou aan, mensen? Het is allemaal reformatorische business. Dat is het. De mens erin en God eruit. Ja. Bakken uitgehouden die geen water houden. Wit gepleisterde graven gelijk. Maar de apostolische roeping was heidenzending. Hè? Heidenzending te beginnen te Jeruzalem. Het evangelie van vrije genade moet al de volken gepredikt worden. Vergeving, bekering en vergeving der zonden. Waarom eerst bekering? Zei Peter, was de prediking van Petrus op de Pinksterdag. Bekeert u en gelooft het evangelie. Nou, toen liepen ze vast. Bekeert u. Hè? Hey, die slag wel eens naar binnen gaat. Bekeert u. Nou, dan komt er een volk die komt met de rug tegen de muur. Dat kan je laatste slag wezen, jongen. Bekeert u. Want dan komt Gods volk mee in de dood uit. Bekeert u. Verloren, verloren, voor eeuwig verloren. En dan wordt Christus geopenbaard en gelooft het evangelie. Ja. Zie op die verhoogde slang. Als een door de slangen gebeten zonde. Bekering en vergeving der zonde moet gepredikt worden aan een wereld verloren in schuld. Er is vergeving, ja. Er is vergeving. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. De zonde hun niet toerekenende. Want die heeft hij met zijn lieve zoon verrekend. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Maar de discipelen moesten wachten op de uitstorting van de Heilige Geest. Ze moesten wachten in Jeruzalem. Totdat zij zouden worden aangedaan met kracht uit de hoge. Ja, we zullen er eerst van zingen. Psalm 68. En daarvan het negende zangvers. Psalm 68. Het negende zangvers. Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk. Verdubbeld in getalen. En wat er verder volgt in dat negende zangvers van Psalm 68.
Thank you.
En als de zaligmaker geëindigd had te spreken om zijn jongeren instructies te geven, hief hij zijn handen op en zegende hen. Al opvarende ten hemel zegende hij hen. En daar mocht de discipel op de Olijfberg blikken in de gezegende handen van de middelaar. In zijn handpalmen waarin ze gegraveerd stonden. Daar mochten ze blikken in de bloedwonden die door hun zonde in zijn handen geslagen waren. In die wonden zagen zij vergeving der zonde. Niet voor het eerst, maar in de bevestiging ervan. Vergeving der zonde. Hoe zou je andere vergeving der zonde kunnen preken, bekering en vergeving der zonde kunnen preken, als je nooit in de vergeving der zonde bevestigd bent geworden? En Heere zegt tegen Petrus, als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterkt dan uw broeders. Hij zegt, ben je nou nog niet toe in staat, jongen? Nee, moet eerst nog bekeerd worden van je bekeerd zijn. Nou, daar is Petrus waar werd Petrus bekeerd voor zijn bekering? In de zaal van Caiaphas, toen hij zijn meester verloochende. Dan werd hij bekeerd voor zijn bekeerd zijn. Kon hij nooit meer bekeerd worden. Maar toen hoefde het ook niet meer. Want toen was Christus zijn bekering geworden. Hè? Ja. Als ben je niet geschikt, dat Petrus moest diep vallen. Om diep gevallenen het evangelie van vrije genade te prediken. Om de lammeren te weiden. Om de lammeren te hoeden. De schapen te weiden. Schapen te hoeden. Ja. De discipelen die werden gezegend met de vergeving der zonde. In de bevestiging daarvan. En dat was hun preeklast. Om de volken genade te preken voor genadelozen. Zaligheid voor goddelozen. Gerechtigheid voor criminelen. Eeuwig leven voor dode zondaren. En zo hadden ze zichzelf leren kennen. En dat moesten zij ook anderen verkondigen. Niet in een andere weg, maar hoe ze het zelf beleefd hadden. Want dat was in het woord vervat. Ja, je moet niet je eigen bevinding gaan preken. Zo bedoel ik het niet. Nee. Maar al de discipelen, Judas was er niet meer bij, al de discipelen hadden een Bijbelse bekering. Ze waren allemaal door Christus bekeerd geworden. En hij een echte bekering. En hij had ze vrijgesproken van schuld en straf. Door de bekering gezakt. En nou moesten ze nog wachten. Op de uitstorting van de Heilige Geest. Ze moesten in Jeruzalem blijven. En toen Christus ten hemel voer, toen ontvingen de discipelen zo'n sterke verzekering van het kindschap. Want er ging kracht van de Heer Jezus uit. Een zegenende kracht. Een heilstoepassende kracht. En in aanbidding vielen ze neer voor deze koning, die zij als hun persoonlijke koning hadden leren kennen. En ze waren aangesteld, ze waren bekrachtigd als zijn herauten. Nou, wat doet een heraut? Een heraut is een koninklijke boodschapper. Die zet de bezuin aan de mond, die kijkt niet naar het publiek wat hij voor zich hebt, die maakt die boodschap bekend, onversneden. Net als Jona. Jona was ook een heraut van de koning, van de koning der koningen. En die zette de bezuin aan de mond nog 40 dagen en dan zal de stad worden omgekeerd. Jona zat niet te murmelen ergens in een steegje. Nee, nee. Hij liep door de hoofdstraat van Nineveh. En het echoode tussen de gebouwen nog 40 dagen en de stad zal worden omgekeerd. U zegt, dat is toch geen evangelieprediking? Oh nee. Juist wel. Voor die Ninevieten was dat evangelie. U zegt evangelie. Ja. Jona predikte niet over een minuut. Nee, ze kregen nog 40 dagen. Dat was voor hun het evangelie. Ze kregen nog 40 dagen de tijd om zich te bekeren. Dat was voor hun het evangelie. Ja. Ik kan nou daar niet op ingaan. U weet de geschiedenis. Tot aan de koning van Nineveh toe. Nou, dat was geen kind hoor, die koning. Dat was een man. En die koning die werd schuldenaar voor God. Die ging van zijn troon af en hij deed een koninklijk kleed, trok hij uit. En hij bedekte zich met zakkenas. En hij beval aan alle inwoners en beesten dat ze hetzelfde zouden doen. Nou, daar heb je nou de waarachtige bekering. Hij zegt misschien. Ik weet het niet. Ik reken er niet op. Ik reken op dat oordeel, want dat hebben we verdiend. Daar hebben we het naar gemaakt. Hij zegt, maar misschien zal God zijn toorn nog afwenden. Ja. Nou, die koning van Nineveh, die aan meer geloven, zal het reverdom bij elkaar. Dat zal ik je vertellen. Dus de discipelen die werden verzekerd in hun roeping, in hun kindschap en in hun roeping. Want er ging kracht van de Heer Jezus uit. En die koning hebben ze daar aanbeden. En langzaam werd de Heer Jezus aan hun oog onttrokken, aan hun lichamelijk oog. Want hij voert een hemel op vol eer. De kerker werd zijn buiten, o Heer. En tenslotte nam een wolk hem weg uit hun gezicht. Niet uit hun hart hoor. Nee, daar is die gebleven. Daar is die gebleven. Ja, het spreekwoord luidt uit het oog, uit het hart. Maar dat is hier niet op van toepassing. Nee. En dat geldt vooral Gods kinderen. Niet dat wij Christus gezien hebben met onze natuurlijke ogen, maar wel met onze geestelijke ogen. Met het oog des geloofs. Maar als je Christus gezien mag hebben met de ogen des geloofs, dan verdwijnt hij nooit meer uit je hart. Word je dat dan altijd gewaar? Nee. Dus de kerk heeft tijden van bestrijding, van dieptes. Dat ze zo ver komen dat ze hun bekering in twijfel trekken. Nou, dat is zo slecht niet hoor. Als je bekeert, dat is zo. Maar trek nooit God in twijfel. Twijfel maar heus aan jezelf, maar twijfel nooit aan God. En twijfel nooit aan zijn genade in Christus. Ja, want de Heer is puur betrouwbaar. Mens niet hoor. Ook niet na ontvangen. Ook niet na ontvangen genade hoor. De mens is maar een leugenachtig wezen. Dat blijft toe. Je kan 100.000 keer bekeerd zijn, blijf je nog leugenachtig wezen. Als de Heer het één keer tot je ziel gesproken hebt, dan komt hij in je wonen met zijn dierbare geest. Ja. En dat hadden ze ook uit zijn mond gehoord. De discipelen hadden dat uit zijn. Dat was niet alleen een gevoel, niet alleen van nou ja, we moeten dat maar aannemen. Nee. De Heer had zijn levenstestament toegepast aan hun zielen. En ziet, ik ben met jullie de alle de dagen tot de voleinding der wereld. En daar waren ze vast van verzekerd door het geloof. Vast van verzekerd door het geloof. Want ze hadden de kracht van dat testament ervaren en gevoeld. En toen die opvoer met die zegenende handen. Daar ging kracht vanuit. Een bovennatuurlijke kracht. Ze werden daar bekrachtigd. De Heer Jezus is niet opgevaren zonder wat te zeggen. Nee. Hij heeft ze eerst geïnstrueerd. Eerst onderwezen. Dat heeft hij zijn ganse wandel op aarde heeft hij dat gedaan. Maar hier in het bijzonder krijgen ze nog instructies ten aanzien van hun roeping, maar ook van het kindschap. En dan kijken ze in die diepere handpalmen van Christus. Ziet, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. En daar waren ze van verzekerd door het geloof. Want ze hadden de kracht van het testament ervaren en gevoeld en geloofd. Daar komt het op aan, geloofd. Er zat dus een man op het gezelschap en die zat heel zijn hele bevinding te vertellen. Wel een uur lang. Maar toen vroeg er zo'n oud kind van God aan die man. En die zegt, ja, nou moet je even stoppen. Hij zegt, nou heb je een heel verhaal verteld, hè, van allerlei gangen en standen. Maar heb je het ooit geloofd? Dat komt op aan. Dat komt op aan. Ja. Als de Heere, als Christus in je ziel spreekt, spreekt Hij met kracht. En dan wordt hetgeen Hij zegt en belooft als het ware in je hart gebrand. Dat kan je gewoon niet vergeten. Maar je wordt er wel in bevestigd vanwege de zwakheid van het geloof. Gods volk heeft doorgaans maar een zwak geloof. Gelukkig hebben we een zalig maken met een volmaakt geloof. De voleinder is geloof. Ja. Als we daar niet van bediend zouden worden en bevestigd zouden worden. Het wordt in je hart gebrand. Geen leed kan dat ooit uit mijn geheugen wissen. Maar het niet vanwege het geloof. Want dat geloof, dat is niet zo sterk hoor. Tenminste, dat voor mij niet. Nee. Het geloof van Gods volk, dat is niet zo volkomen als je denkt. Nee. Maar wel hetgeen Christus belooft in de toepassing, dat is volkomen. En de volkomen vervulling zal de kerk genieten in de eeuwige heerlijkheid. Hier rusten ze op het ja-woord van Christus. Hè? Ja. Emmanuel, God met ons. Ik ben met u. Zal u nooit begeven, nooit verlaten. En hij is getrouw, de bron van alle goed. Hij laat nooit varen het werk dat zijn hand begonnen is. Er zal geen woord van hem te raden vallen. Not. Ja, maar u zegt, ik bid al zo lang om de vervulling van een belofte. Dat kan, maar dan moet je nog uitgebid raken. Want die vervulling van die belofte, die worden op grond van de voorbidding van Christus vervuld. Kerk raakt uitgebid. Dan zeg, Heere, nou geen gebed meer. Nou moet ik het hebben van de voorbidding van Christus. Straks de volkomen vervulling genieten. Hier krijgen ze de voorsmaak te genieten van hetgeen Hij belooft. Maar straks ontvangen ze de volle genieting der zaligheid. Want het is een eeuwige zaligheid die Christus bereid heeft voor degenen die in Hem geloven. En dan, als de Heer Jezus is weggenomen door een wolk. Ze zien hem niet meer, tenminste met de natuurlijke ogen. Dan zou je toch zeggen, dan vallen ze in een put van moedeloosheid. Nee, geliefde. Met grote blijdschap keren de discipelen weder naar Jeruzalem. En dan gaan ze zich niet opsluiten achter gesloten deuren, zoals voor de opstanding. Toen zaten ze achter slot en grendel. Toen zaten ze in een donker kamertje. Want toen waren ze hopeloos, moedeloos. Nu niet. Nee. Met grote blijdschap keren ze. Geestelijke blijdschap hoor. Geestelijke blijdschap. Blijdschap door de Heilige Geest gewerkt. En dan gaan ze zich niet opsluiten achter gesloten deuren. Zoals zij dat voor de opstanding van Christus gedaan hebben. Nee, ze gaan naar de tempel. Publieke eredienst. Ze gaan naar de tempel, God lovende en dankende, te alle tijd. Daar hebben ze wel een paar dagen in die tempel verkeerd. Om de Heere te loven, vanwege zijn toezeggingen, vanwege dat ze verstaan hebben, want hij heeft hun verstand geopend, hun hart geopend. Ze mochten het nut van de hemelvaart verstaan. Voorheen begrepen ze er niks van. Toen de Heere voor zijn sterven had gezegd dat hij heen ging. Toen waren ze toch zo bitterlijk bedroefd. Zo bitterlijk bedroefd. Maar wat had de Heere gezegd? Gij hebt nu wel droefheid, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. Dat is ook zo. Als de Heere zijn werk om te vervullen, als hij een belofte gegeven hebt. Belofte ter zaligheid, ja. Kijk, er bestaat een hoop misverstand over. Je hebt verschillende soorten van beloften. Je hebt tijdelijke beloften. Die vragen om tijdelijke vervulling. Je hebt beloften ten aanzien van de zaligheid. En dan leren sommige leraars, nou ja, als je een belofte hebt, dan ben je nog niet zalig, want dan moet die nog vervuld worden. Dat is onzin, hoor. Dat is gewoon een blarikoe. Want met, als de Heer het belooft, dan heb je de zaak. Door het geloof. Natuurlijk, door het geloof. Als de Heer zegt, en ziet, ik ben met u lieden, dat zijn actieve beloftes. Dan is die in de dadelijkheid met je. Dan is de vervulling daar tegelijkertijd als de belofte wordt uitgesproken. Je hebt ook passieve beloften die vragen om vervulling. Ja. Dus de Heer is een onbekeerd kind en hij belooft dat hij dat tot bekering zal brengen. Ik ken de tijd overheen gaan. Van bidden, schreien, de Heer aanroepen. Maar hij zal het doen. Hij zal het doen. Daar staan ze, God te loven en te danken. Hè? Vervuld met grote geestelijke blijdschap. Met die grote blijdschap zouden ze niet vervuld zijn als ze nog twijfelden in hun aandeel in Christus. Als ze nog twijfelden aan hun roeping, dan zouden ze daar niet met volle blijdschap. Ze waren ermee vervuld. Ze lopen over van blijdschap. Hun beker is overvloeiende. Kan je mond niet meer houden. Kan je mond niet meer. Ze kunnen de mond niet meer houden. Ze gaan in de tempel God loven en danken. Dat is de ware godsdienst. Hè? Dat is de ware heiligmaking. Aanbidding, eer en dankbare lofgezang. Mensen willen altijd nog maar wat doen. Maar heb je nou wel eens mogen beoefenen wat de discipelen hier mogen beoefenen? Staan ze daar in de tempel God te loven en te prijzen. Ze missen Christus niet eens. Ze missen hem niet. Nee. Omdat hij nog bij hen is met zijn dierbare geest. U zegt maar, die Heilige Geest moest toch nog uitgestort worden? Ja, ja. Oh, dat was te vol. Dat was het heilsfeit, hè, van de uitstorting van de Heilige Geest. Maar ze hadden de Heilige Geest al ontvangen. De Heilige Geest woonde al in hen. Maar ze zouden nog die bijzondere uitstorting, die bijzondere kracht ontvangen. Totdat gij zult aangedaan zijn met die bijzondere kracht uit een hoge. Daar moesten ze op wachten. Maar ze waren hier al zo vol des Heilige Geestes. Dat ze de Heer publiek gaan loven en danken. Ja. Ze gaan naar Jeruzalem. Op bevel van Christus, hè, dat was ook niet hun eigen weg. Dan zeggen ze hebben niet met elkaar afgesproken van, nou jongens, zouden we naar Jeruzalem gaan? Hè? Nee. De Heer had het gezegd, blijf in de stad Jeruzalem. Totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En dan gaan ze naar Jeruzalem op zijn bevel. Om de uitstorting van de Heilige Geest te verwachten en in te wachten. Met bidden en smeken, met bidden en smeken. De Heilige Geest woonde reeds in hun hart, maar de volle openbaring des geestes zou op de Pinksterdag plaatsvinden. He, daar zouden ze worden vervuld met de Heilige Geest, daar zouden ze worden verzegeld met de Heilige Geest. De verzegeling des Heilige Geestes wordt weinig over gepreekt. Je kan de werkingen des Heilige Geestes ondervinden terwijl je de verzegeling mist. Kan. U zegt maar, elk kind van God heeft toch de Heilige Geest, dat is waar hoor. Dat is absoluut de waarheid. Maar met de Heilige Geest verzegeld te worden. Dat is een nadere weldaad. Dat is een nadere weldaad. Dat geschiet pas bij je tweede bekering. Ja. En daar hoeven de Heren niet in voor te schrijven. Weet je wat vroeger Gods oude volk wel eens zei? Pasen en Pinksteren kan ook op één dag vallen. Dat is ook waar hoor. Dus de Heer laat zich niet binden aan een systeem hoor. Niet aan een stappenplan. Echt niet. Nou. Maar als dat waar wordt. Als dat waar wordt. Hè, ja, dan krijg je leven een andere gang. Kijk, vroeger ging het altijd om jezelf. In die aanvankelijke bekering. Je zei, Heer, bekeer me. Ja, Dat blijft ook. Maar dan liep je altijd soort met je ziel onder je arm. En zou het wel, dan zou het niet. Nou, het geloof is geen misschien, joh. Zo preek ik het nou niet. Nee. Want de beginnende kerk, die krijgt veel bevestiging. Die krijgen veel ontmoetingen Gods. Dat zal ik je vertellen. In het begin schiet de Heer het maar dadelijk toe. Maar dan worden de tussenpozen groter. Dan wordt het geloof beproefd. En als je daar niet meer geloven kan. Komt de kerk weer in zo'n diepte. Kent je niet zeggen, mensen. Maar dan gaat hij zich openbaren in de kracht van zijn opstanding. Dan gaat hij zich openbaren in de kracht des Heilige Geestes. Dan gaat hij zich verklaren. Dan gaat hij zich openbaren. En dan gaat het niet meer om je bekering. Net als hier tijdens de hemelvaart. Het ging eigenlijk niet meer om hun bekering. Het ging... Hij voert ten hemel op vol eer. En van die eer gaan ze getuigen in de tempel. Dan gaat het om de ere Gods. Dan gaat het niet meer om je eigen bekering. Maar dan gaat het om zijn eer. Om zijn heerlijkheid. He? Ja. En als je dat mag kennen, geliefde, dan ga je met de geest getuigen. Meegetuigen. En de geest en de bruid zeggen kom. Ziet u? De geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. En die dorst heeft, komen. En die wil, nemen het water des levens om niet. Amen. O Heere, wat zal dat een eeuwige zaligheid zijn. Als die volle beker mag worden gedronken. Die volle beker van heerlijkheid, die volle beker van zaligheid. Hier wordt de rust geschonken, het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. En Heere, mocht dat onder ons gevonden worden. Mochten we nou al die onmogelijkheden eens op u afwentelen. Mochten we nou al die zorgen, al die noden. Voor tijd en eeuwigheid is op het lam wentelen. Mocht gij ons die genade verlenen. Mochten we erom smeken. Mochten we erom verlegen zijn. Om al onze bekommernis op u af te wentelen. Want Heere, we kunnen het niet dragen. De lasten zijn te zwaar. Maar gij wilt lastdrager zijn. Werp al uw bekommernis op mij, want ik zorg voor u. O Heere, wat leven we toch krap van. Wat leven we toch arm van. Verleen ons onderstand en red ons uit boze hand. Bedien ons met die zaligheid. Uit die God der zaligheid. Die zou die hoogste majesteit daar niet met eerbied prijzen. De discipelen konden het niet meer laten. Ze konden niet meer laten. Om de Heere te loven en te danken. O Heere, zo doe Gij ook aan ons. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we nog tot slot zingen van Psalm 68 en daarvan het 11e zangvers. Gewis hoe hoog de nood mag gaan, God zal zijn vijandskop verslaan. En dien harige schedel vellen. En wat er verder volgt uit dat 11e zangvers van Psalm 68. Thank you. bidden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.